Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we deze dienst vervolgen door te zingen Psalm 61 en daarvan het eerste vers: Wil, o God, mijn bede horen. En wat er volgt in Psalm 61, vers 1. We leiden nu het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 61 opnieuw en dan nu vers 2. Leid mij, Heer, ik zou in het stijgen nederzijgen. Leid mij op een hoge rots. 61 vers 2 zingen we naar de belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Zullen wij eerst samen bidden. Heren, opnieuw mogen we samenkomen als gemeente. Wij danken u daarvoor waar u vanmorgen al zoveel gaf. U gaf uzelf in en door uw woord. U gaf ook een extra diaken aan deze uw gemeente. Broeder de Kat mocht worden bevestigd. Heren, wij danken u dat u die dienst ook hebt geholpen en het wel maakte. En dat we hier weer mogen zijn. En we bidden, wilt u ook bij deze dienst aanwezig zijn. Want zonder uw aanwezigheid, heren, is het leeg. Gaat het ook helemaal niet. Maar als u hier bent, dan gebeuren er wonderen. Dan zullen we ons zalig luisteren. Ellendig als we van nature aan toe zijn. Maar ook als wij mogen weten van de verlossing door Christus en van het leven in de dankbaarheid. Het leven waarin u alles voor ons bent geworden, dan nog. Dan hebben we toch telkens weer die ellende waar we in terechtkomen. Schuld, zonde, noden, zorgen. Ze kwellen ons angstvallig hart. Maar voer ons eruit. Door uw woord, door uw geest. En mogen we zo verkwikt en versterkt worden door uw woord. En als we vermaning nodig hebben, heren, en u weet dat, geef dat dan maar. Al doet het pijn. En al hebben we de moeite mee. Maar vermaan ons maar. En zet ons op onze plek om zo geleid te worden op die rots. Leid ons op de steenrots Christus. De vaste rots van ons behoud. Juist als de zonde ons benauwt. Heere, zo bidden we voor degenen die thuis verbonden zijn. Geef ook daar uw zegen. En wilt u een ieder van ons nabij zijn in de omstandigheden van het leven waar we ons in bevinden. Heere, laat ons leven met u. En dan kan het zijn dat er dingen tegen zitten. Dan kan het zijn dat er ook grote vreugde is als er wordt toegeleefd naar mooie momenten in het leven. Maar hoe dat dan ook is, dan mogen we het met u beleven. En dat is het voornaamste. Heer, zo bidden wij voor een ieder die een taak heeft, ook in deze gemeente, in uw gemeente hier ter plaatse. Heer, geef daarvoor de kracht. In het bijzonder bidden we dat voor de kerkenraad. Wilt u ons als kerkenraad leiden en leren van de weg die we moeten gaan. En telkens weer raad geven en doen beleven dat uw oog op ons is. Zegen zo de ouderlingen, de diakenen, zegen ook de kerkvoogden. Geef ook voor dat werk wat nodig is, inzicht, verstand, afhankelijkheid van u. We bidden voor de koster en zijn vrouw. We bidden voor de organisten. Voor hen die zorgen voor de live uitzending van de dienst. Heer, mag alles in goede orde verlopen. En geef ook dat we het met de goede motieven mogen doen. Dat het niet om ons gaat. Want stiekem gaat het zo vaak wel weer om ons. En wat kunnen we dan ook daar een hekel aan hebben? Als we weer moeten constateren dat we er zelf tussen zitten. Heer, neem dat weg en geef dat het om u alleen gaat. Om uw Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat we zo, in de kleinste dingen, het van u zullen verwachten. Gedenk, Heer, aan de andere kerken. Hier ter plaatse, in Hardingsveld, in Sliedrecht. Heer, breid uw koninkrijk uit en zegen daartoe ook de andere gemeenten die er zijn. Leid uw kerk in ons land in uw waarheid en maak ons getrouw. Juist waar we zo beïnvloed dreigen te worden door de tijdgeest. Heere, geef dat wij ons vastklampen aan uw woord. Gedenk aan uw volk Israël. Bekeer uw volk naar uw woord. En geef vrede. Geef vrede overal waar oorlog is. Wees met onze broeders en zusters die vervolgd en verdrukt worden. Die het zo moeilijk hebben omdat ze niet samen kunnen komen. Omdat ze bedreigd worden met de dood. Omdat ze in kampen zitten. Leer ons mee te leiden. Eén lichaam is het. Zo zegt u het in uw woord. En daarom is ons gebed voor hen. Wees daar bijzonder nabij. Zegen zendelingen. Evangelisten. Die worden uitgezonden namens onze kerk. Maar Heer, ons gebed beperkt zich daar niet toe. We bidden voor allen die u op deze wereld in dienst hebt genomen. Stel hen tot een rijke zegen. Opdat uw huis vol zal worden. En zondaren komen tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Heer, wees ook met de overheid. Als we deze week ook een nieuwe regering zullen krijgen. Wilt u aan die mannen en vrouwen in het bijzonder gedenken. Misschien zien zij ook op tegen hun nieuwe taak. Maar wij bidden, begiftig hen met wijsheid. En geef ook dat zij van u wijsheid zullen begeren, dat ze het niet zonder u willen en beseffen dat ze het niet zonder u kunnen. En mogen we zo, als christenen, in een ondergaande wereld, een stil en gerust leven leiden. Ja, stel ons ook tot een zegen op de plek waar u roept, in het onderwijs, in de zorg, op kantoor, waar dan ook, Heere. Laat ons leesbare brieven van Christus zijn. En mogen wij ook een gemeente zijn waar liefde woont, en waar iets van uitstraalt van uw liefde. En dat zij die om ons heen leven, hier in Hardingsveld, in Sliedrecht, waar dan ook in de buurt, zullen merken dat daar iets te krijgen is, wat nergens anders is. Het echte geluk in u, drie-enige God. Mogen we zo ook groeien in de breedte. Dat het evangelisatiewerk gezegend wordt. En er mensen vervreemd van u, die u niet kennen, bij mogen komen. Maar laat ons ook groeien in de diepte. En gebruik daarvoor deze dienst. Zo zijn onze ogen op u. Hoort u ons en helpt u ons. Om Jezus wil. Amen. We openen Gods woord in het boek van de Psalmen. En wij lezen Psalm 116. De schriftlezing vindt u in Psalm 116. En in Psalm 116 luidt het woord van de Heere tot ons als volgt. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want Hij neigt zijn oor tot mij. Dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heeren betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood van zijn gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren en offeranden van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heeren betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Aan de orde is vanavond vraag en antwoord 2 van de Heidelbergse catechismus. Laten wij vraag en antwoord 2 van onze catechismus lezen. Die kennen we ook wel uit het hoofd, denk ik. Maar goed, laten we hem er toch maar even bij pakken. Vraag 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Dan luidt het antwoord 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Ook vraag en antwoord 2 van de catechismus en daar zal het in de preek ook over gaan. Maar wij gaan opnieuw uit Psalm 61 zingen, voordat we luisteren naar de preek. Psalm 61, En we zingen nu vers 3. Ik zal in uw tent verkeren. Vers 4. Want uw goedheid die we loven. En vers 5. Gij zult nieuwe dagen voegen. Psalm 61 vers 3. Vers 4. En vers 5. En ondertussen kunt u uw gave geven. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. De derde is voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u de gave digitaal overmaken. De Heere zegene u en ook uw gave. We zingen Psalm 61, vers 3, 4 en 5. Gemeente, in vraag en antwoord 1 van de catechismus ging het over zulke heerlijke dingen. Over dat laatste, dat ultieme houvast. Dat je weet dat je met lichaam en ziel niet meer van jezelf bent, maar van je zalig maken. Nou, ik zei de vorige keer toen ik dat mocht bepreken, volgens mij willen we dat allemaal wel hebben. Toch? Dat willen we allemaal hebben. Dat neem ik aan tenminste. Of je moet hier zitten en zeggen, ja, ik wil op zich wel naar de hemel. Maar dat hou vast in het leven, dat hoeft niet zo. Dat kan zijn. Maar dan wil je dat toch wel, hè? Dus je wil, uiteindelijk wil je toch hebben. Te weten dat je in ieder geval na je sterven veilig bent. Dat roept natuurlijk wel de eenvoudige vraag op. Hoe kom je daaraan? Als dat nou zo mooi is. Als dat zo heerlijk is. Hoe kom je eraan? Wat is daarvoor nodig? Om dat houvast te hebben. Wat moet er gebeuren in uw hart? In jouw hart, in jouw leven. Zodat je kan zeggen, dat is ook mijn deel. Nou, daarover gaat antwoord 2. En dan is het thema van de preek wat we moeten weten om getroost te leven en te sterven. Wat we moeten weten om getroost te leven en te sterven. En ik heb weer geen punt. Ik weet niet wat het was afgelopen week met de voorbereiding, maar ik kwam niet zo tot punten volgens mij. Dus alleen een thema. Het eerste gemeente wat we constateren is dat het wel een hele diepe vraag is, hè? Een vraag op het hart gericht. Hoeveel stukken zijn nu nodig te weten opdat gij in deze troost, opdat gij, u, jij, in deze troost zalig leven en sterven moogt? Kijk, je zou kunnen zeggen, je zou kunnen denken, vraag en antwoord 1, dat is wel heel bevindelijk, maar bij vraag en antwoord 2 zijn we gekomen bij de dogmatiek. Dan komen we bij die taaie, dorre, droge stukken. Alleen dat woord al, hè. De stukken. Nou, er wordt gewoon mee bedoeld 3 dingen, hè. 3 stukken, 3 dingen. Maar je zou dus kunnen denken dat dat is alleen maar puur dogmatisch. En je zou kunnen denken dat het in vraag en antwoord 2 puur om dit gaat. Om je verstand. En niet om het hart. Er wordt immers gevraagd hoeveel stukken zijn nu nodig te weten. En weten doe je met je verstand. En dat weten dat is ontzettend belangrijk. Want als je iets niet weet, dan kun je het niet geloven. En dan kun je het ook niet ervaren. Dus dan zie je, hè? Heel cruciaal. Je moet het weten. Maar pas op. Koppel het verstand niet los van het hart. Want dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat we allemaal gaan discussiëren over die 3 stukken. Hoe zien we dat nou precies? Hoe zit dat allemaal? Eerst ellende, dan verlossing, dan dankbaarheid? Of zit het anders? Nou, al die vragen. Daar kun je eindeloos over redeneren en discussiëren. Zonder dat je beseft dat het om jouw hart gaat. Nou, dat moeten we niet doen, hè. Dat is gevaarlijk. Als je op de goede manier dogmatiek bedrijft, daar ben ik helemaal niet op tegen. Je zou wel eens willen dat er meer met de leer gebeurt. Maar als je op de goede manier dogmatiek bedrijft, dan doe je het met je hart. En dan doe je het vanuit je hart. Als het geen harte zaak is, dan is levensgevaarlijk. En natuurlijk ontkom ik in deze preek er ook niet aan, hè, om een standpunt daarover in te nemen. Hoe moet je die 3 stukken nu interpreteren? En dat is ook belangrijk. Want als we dat niet helder zien, als je ze verkeerd opvat, dan heeft dat enorme gevolgen voor ons geestelijke leven. Maar laten we tijdens deze preek wel telkens bedenken, het gaat over mij. Hoe staat het er in het antwoord? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Ziet u, het gaat over mij. Het gaat dus over jou, over u, over mij. Persoonlijk. Er is geen ruimte voor van een afstandje kijken. Beschouwelijk meekijken vanavond. Nou, vorige keer ook al niet. Maar nu dus weer niet. Je kunt niet doen alsof je naar een voetbalwedstrijd zit te kijken. Van een afstandje. Oh, hoe doet die het en hoe doet die het? Nou, die doet het niet goed. Nou, netjes. Mooi goal. Maar je hoeft niks te doen. Nee, we zijn er met huid en haar in betrokken. Om zo te zeggen, we staan midden op het veld. En de bal wordt naar ons toegespeeld. En de gele kaart wordt getrokken. De rode zelfs. En dan, wat je nooit had durven dromen, je mag toch nog weer terugkomen. Genade. Is dat taaie, droge, dorre dogmatiek? Nee toch? Nou, zo mogen we dit antwoord lezen, maar ook de hele catechismus, hè? Want antwoord 2 is een soort inhoudsopgave. Hiermee biedt de catechismus een structuur voor de hele catechismus. 3 delen zijn er. Het eerste deel van de ellende loopt tot vraag 11. Het tweede deel van de verlossing, 12 tot 85. En dan het derde deel, 86 tot 129. En als je eens gaat kijken naar die verhoudingen, dan zou je kunnen denken, hé, het stuk van de ellende is helemaal niet zo belangrijk. Nog geen 10 vragen gaan daarover. Het stuk van de dankbaarheid, er gaan veel meer vragen over, ruim 40 vragen. Het stuk van de verlossing, het middelste deel, dat spant de kroon met wel ruim 70 vragen. Nou, om meteen maar dat misverstand weg te nemen, zo moeten we de catechismus niet lezen. En je kunt niet op basis van het aantal vragen en antwoorden zeggen, wat is er nu belangrijk? Hoe komt dat dan, dat die stukken, die 3 onderdelen, zo'n verschillende grootte hebben? In catechismussen, catechismie om het wat plechtiger te zeggen, in de tijd voor de reformatie, kwamen altijd 3 onderdelen terug. Misschien weet u het wel, kunt het vermoeden. Het geloof, het gebod en het gebed. Het geloof, de apostolische geloofsbelijdenis. Het gebod, de wet van God, 10 geboden. En het gebed, het onze Vader. In verschillende volgordes, maar die kwamen altijd weer terug. Nou, daar sluit de catechismus zich bij aan. Eerst wordt het geloof behandeld. 12 artikelen. En dat gebeurt in het stuk van de verlossing. Dan de wet en het gebed. Die allebei in het gedeelte van de dankbaarheid. En dat is ook de reden dat gedeelte over de ellende wat korter is uitgevallen. Want geen van die 3, het geloof, het gebod, het gebed, wordt besproken in het stuk van de ellende. Ik hoop dat u me nog kunt volgen. Dat betekent dus niet, en nu kom ik bij een belangrijk punt, dat de ellendekennis, nou ja, niet zo belangrijk is. Dat is wel terdege belangrijk. Wij moeten beseffen hoe groot onze zonden en ellende zijn. Wat moet je toch met een zalig maken als je niet weet van zonde? Stel je voor, je staat netjes aan de kant van de rivier. En iemand gooit je een reddingsboei toe. Dat is raar. Dat heeft geen zin. Wat moet je ermee? Of je bent heerlijk aan het zwemmen in de Giezen. En iemand schreeuwt, ik kom je redden. Ik kom je helpen. Jij denkt, maar waarom? En je kijkt eens even om je heen. Nee, het gaat over jou. Maar ja, ik ben heerlijk aan het zwemmen. Ik hoef niet geholpen te worden. Of om het beeld te gebruiken dat de Heer Jezus zelf gebruikt. Wat moet een gezonde met een dokter? Iemand komt naar je toe. En vertelt heel emotioneel. Er is een dokter voor je. Echt voor u. Voor jou. Maar je bent je er niet van bewust dat je ook maar iets mankeert. Dan zeg je, doe even rustig. Wat is er aan de hand? Ik mankeer niks. Fijn om te weten op zich dat ik altijd wat achter de hand heb. Dat die dokter er ook voor mij is. Ik vind het wel mooi, maar dat is niet voor nu. Misschien later een keer. Maar gemeente, hoe zal iemand reageren die de diagnose kanker gekregen heeft. En zo bang is dat er voor hem of haar geen behandeling meer is. Oh, is er toch nog mogelijkheid? Is er toch nog redding, ook voor mij? Voelt u hoe ontzettend belangrijk het is dat we onze ellende kennen? In het schatboek, dat is de catechismusverklaring van Ursinus, die ook de auteur is van de catechismus, dus dat is een belangrijke catechismusverklaring, daar legt Ursinus het zo uit. Hij zegt, deze kennis van onze ellende, die uit zichzelf niet vertroost. Nou, dat snappen we, hè? Want als je jezelf leert kennen in je ellende, dan word je niet vertroost. Maar, zegt Ursinus, het gemoed veel meer verslagen maakt. Je wordt er verslagen van als je jezelf leert kennen. Maar die kennis is evenwel nodig om de verlossing des te beter te begeren, te verkrijgen, te verstaan en te waarderen. Het is nodig, zegt Ursinus. Nee, het beurt je niet op. Dat is waar. Maar daardoor leer je die verlossing begeren. Is het ook voor mij? Je leert die verlossing verstaan. Je gaat zien wat het is dat er een verlosser is. Ook voor mij. Je leert die verlossing steeds meer te waarderen. Nee, troostvol is het niet. Maar het dient de gelovigen toch tot zaligheid. Nou zegt iemand, ik word hier eigenlijk wat mistroostig van, want ik weet niet of ik mijn ellende wel ken. Die verslagenheid, dat ervaar ik zo weinig. Dan haak ik eigenlijk nu al af. Hoeveel dingen zijn nodig te weten, zodat ook ik in die troost kan leven en sterven? Het eerste al, dat heb ik niet. Ik deel niet in die troost. We kunnen mee worstelen. Juist dit, die kennis van ellende. Maar ik zou toch een wedervraag willen stellen. Is het echt zo dat u er niet in deelt? En ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er leeft in uw hart. Maar ik wil het toch gevraagd hebben. Is het echt zo dat u er niet in deelt? Want wat nou als u zou zeggen, ja, dat eerste dat heb ik. Kijk, zoveel pond zonder kennis. Dat zou geen best teken zijn. Alsof je die eerste fase wel doorlopen hebt. En je daar wel een voldoende voor krijgt. En het is waar, u heeft gelijk, door het werk van de geest zul je berouw krijgen over je zonde. En als u dat niet heeft, dan deelt u er inderdaad niet in. Maar het kan ook klein zijn. En dat je toch, terwijl je moet zeggen, ach, ik vind mezelf veel te goed, veel te goed. Ik ben echt die fariseer. Maar dat je toch juist daarom jezelf verfoeit. Wees niet moedeloos, gemeente. Maar bid om meer kennis van uw ellende. Maar realiseert u zich wel dat als u dat bidt, dat God dan ook komt, hè? En dat hij je dan wel pijn gaat doen. Hij is een hoorder van het gebed. Als u bidt om zondekennis, echt, u krijgt het. Je krijgt het. Maar blij word je er niet van, hoor. Maar het is wel nodig. En daarbij komt dit. Stel dat u nou heel veel kennis van uw schuld had. Maar u had geen kennis van de middelaar. Jezus Christus. Gemeente, wat had u dan? Dan ben je toch nog steeds straatarm? We mogen die kennis van ellende niet losmaken van de kennis van Christus. Hou ze bij elkaar. Je kunt niet zalig leven en eens zalig sterven met alleen maar kennis van je schuld. De Bijbel geeft voorbeelden daarvan, hè? Kain. Kain kende zijn ellende. Maar, zei hij, mijn misdaad is groter dan dat ze mij vergeven zou worden. Dat kan niet meer voor mij. Ik heb te veel gezondigd. Nou, dan heb je wel kennis van je ellende, hè? Maar geen kennis van een zaligmaker. Waarom zei Kain dat? Mijn misdaad is te groot. Het kan niet meer vergeven worden. Hij kende de Heere niet in al zijn goedheid en zijn genade. Ander voorbeeld, Judas. Het verradersgeld, jongens en meisjes. Dat had hij gekregen, hè? Door het verraden van Jezus had hij geld gekregen. Dat brandde in zijn zak. Hij had gedacht, daar kan ik wat moois mee doen. Kan ik wat moois van kopen. Maar toen hij het eenmaal had, toen wilde hij er heel snel vanaf. En hij ging naar de tempel en hij gooide die Joodse leiders voor de voeten. Hier jullie geld. En hij ging weg. En hij hing zichzelf op. Zo is het afgelopen met Judas. Waarom toch? Waarom ging het zo met Judas? Omdat hij de liefde van de Heere Jezus, met wie hij zo lang was omgegaan, niet kende. Kain, Judas, ze wisten wel hoe groot hun zonde was. Maar ze wisten niet hoe ze van hun zonde verlost moesten worden. En misschien herkent u het wel. Zo'n slechterik. Zo'n ellendeling. Hoe kon ik dat toch doen? Hoe kan ik toch zo doorleven zonder God? Maar verder komt u niet. Het blijft maar zo. Maar nu wordt er zo langzamerhand gelaten onder. Die momenten waarop u verzucht, hoe kon ik het toch doen? Hoe kan ik toch zo doorleven? Ze worden steeds minder. U wordt hard. En misschien zijn er zelfs momenten, dan bent u wanhopig. Dan denkt u, kan het nog ooit voor mij? En dan ga ik iets heel scherp zeggen, gemeente. Maar je zou kunnen denken, dan heb je in ieder geval dat eerste, hè, die ellendekennis. Maar het is niet waar. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. De ellendekennis van Kaïn en van Judas was niet de ellendekennis vanuit het geloof. De kennis van de Heer. Dan moeten we kijken naar David. David, die alles heeft gedaan wat God verboden had. Maar hij riep, gena, o God. Genade. Kan het nog? Voor mij? Vergeef me. Het is heel anders, hè? Dan Kaïn en Judas. Petrus. Nog zo'n voorbeeld. Hij had zijn heren verloochend. Hij huilde bitter. En toch ging hij niet bij de Heer Jezus vandaan. Want hij wist hoe onuitsprekelijk genadig de Heer Jezus is. Kijk, daar is het verbonden. Kennis van ellende. Kennis van verlossing van Christus. Die twee stukken halen ze niet uit elkaar, ellende en verlossing. Een KitKat heeft twee repen, hè, voor zover ik weet. Nou wordt dat spul ook wel eens wat doorontwikkeld. Dus misschien loop ik achter, maar ik denk nog steeds twee. Toch? Een KitKat. Je koopt er één en je hebt er twee. Nou, het is maar een voorbeeldje. Maar zo is het ook bij die twee stukken. Ellende, verlossing. Ze zijn niet los verkrijgbaar. Ze horen bij elkaar. Wie werkelijk berouw heeft, die vlucht tot Jezus met al zijn zonden. En die leert hem kennen als een volkomen zaligmaker. Hier wordt de naam Jezus nog niet genoemd, hè? In antwoord 2. Het wordt nog best wel open geformuleerd. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. Alsof het een vraag is. En zo kan het zijn van binnen. Misschien ook wel bij u. Een vraag. Eén groot vraagteken. Hoe moet het? Hoe kan ik verlost worden van al die schuld? Maar gemeente, vanavond openbaart de Heer Jezus zich. In en door het woord. En als de Geest dat laat indalen in uw hart, dan is het geen vraag meer. Dan is het een antwoord geworden. Het antwoord is een persoon. Dat is Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan. En dan mag je hem begroeten en hem ontmoeten. De verlossing in eigen persoon. En als je zo hem mag kennen. Op hem mag zien. Ja, dan kan het toch niet anders. Of dat derde stuk is het ook. De dankbaarheid. Dan ben je de Heer toch dankbaar. Voor alles wat je van hem hebt gekregen. Ik zei net, die twee stukken, die horen bij elkaar. Ellende, verlossing. Maar het is natuurlijk alle drie, hè. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Net als mijn boom. Een boom met drie takken. Het is een eenheid. Verschillende takken. Maar toch verbonden. Zo geldt het ook voor die drie stukken. En dan hoort het stuk van de dankbaarheid er niet minder bij. Gods kind leert de Heere vanuit de diepte van de kennis van ellende en van Christus. Danken en prijzen en loven. Daar kom je tot je bestemming. Daarvoor zijn we op deze aarde. Om God te loven. En gemeente, komen we hier niet veel te weinig aan toe. Juist. Het derde onderdeel. Die dankbaarheid. Is niet een gevaar om zo druk te zijn met onze schuld en zonde. Met de verlossing, met de vergeving. Dat we geen tijd meer hebben voor dankbaarheid. Dan gaat het ergens mis. Als we daar niet aan toekomen. Dan gaat het ergens in ons geestelijk leven mis. Wordt de Heere onder ons niet heel magertjes gelooft. En dan kijk ik allereerst naar mezelf. Wat doen we hem tekort, hè? Hoe komt dat nou? Blijven we niet te veel hangen in onzekerheid? Ja, zegt u me, ja. Hoe kom ik verder? Ja, is daar weer niet de oorzaak van dat we onze zaligheid niet buiten onszelf in de Heer Jezus zoeken? Dat we toch nog zelf aan willen brengen, mee willen brengen. Dat we de zaligheid zoeken in ons eigen hart, in onze bevinding, in die ellendekennis, in die Christuskennis. De zaligheid ligt niet in mijn geloof. De zaligheid ligt in Christus. En dat geeft zekerheid. Dan ligt het vast. Het ligt buiten mezelf. En nee, ik pleit er vanavond niet voor om de ellendekennis over te slaan. Kom je ook nog wel eens tegen. Het is een oppervlakkige bedoeling als we de ellende overslaan. Ik denk dat opwekking, de EO Jongerendag en dat soort evenementen op zijn minst dit gevaar lopen. Luister goed, op zijn minst dit gevaar lopen. Ik veroordeel niet, maar ik constateer iets. Wat je als je het wat volgt gewoon kunt zien. Om de ellende over te slaan. Dat is gevaarlijk. Een redder zonder nood. Nou, met die voorbeelden die ik gaf. Dan weet je dus, jongeren. Dat je je daar beter niet door kunt laten vormen. Want ik gun je geen redder zonder nood. Een redder die je nodig hebt. En tegelijk, als we de verlossing overslaan, we moeten de ellende niet overslaan, maar als we de verlossing overslaan, dan, ja, dan wordt het ook heel wettisch. Dat is als een prachtig mens, zonder hart. Het hart van het evangelie, dat is eruit. Dan wordt het heel wettisch. Als de verzoening door Christus niet functioneert. Nee, dat is ook geen optie. De verlossing overslaan. En skippen we de dankbaarheid? Dat is ook intens verdrietig. Misschien heeft u ook wel zo'n plant in huis. Of in de tuin. Die maar niet bloeien wil. Dat heb je soms, hè. Dan denk je, nou, ik zorg er zo goed voor. En elke keer weer een beetje water. Maar de bloemen, waar blijven ze? Waar blijven die prachtige gele, roze, rode, witte bloemen? Hij leeft wel, dat zie ik. Maar hij bloeit niet. Nou, dat is een godsdienst zonder dankbaarheid. En dat denk ik ook wel eens, ja. Als ik in de gemeente kom. Waar blijven die prachtige, witte, roze, gele, rode bloemen. Volgens mij leeft er wel wat. Maar het bloeit niet. Dat is erg, hè? De Heer is zoveel meer waard. Hij is dankbaarheid waard. Niets overslaan dus, gemeente. Het is geen optie. Kolbrugge, ik haal hem vaker aan, die zei op zijn sterfbed, de Heidelbergen. Houd daaraan vast, mijn kinderen. Houd vast aan de Heidelbergen. Ik geef het zomaar door. Gemeente van Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht. Hou hier maar aan vast. Hou vast aan die drie stukken. En ik hoop het voor de kerk in Nederland. Dat de kerk in ons land zal vasthouden aan deze drie stukken. Of is het zo bij u of bij jou dat je zegt, ja, ik volg het wel. Maar het leeft niet echt. Je hoort het allemaal aan. Een pleidooi voor de drie stukken. Maar ik weet niet wat ik ermee moet. Het is dan aangrijpend, hè? Als je die drie stukken inmiddels kunt dromen, en dat geldt zeker voor degenen die op leeftijd zijn. U hebt het al zo vaak gehoord. Hoe vaak is de Heidelbergse catechismus aan u gepreekt? Sommigen van ons heel vaak, hè? Maar als je dan nog niet weet hoe groot je zonde en ellende is, en nog niet weet hoe je eruit verlost bent, en nog de Heer niet dankbaar bent, dat is diep aangrijpend. Dan zijn die drie stukken vanavond drie aanklachten. En toch wil ik tegen u zeggen dat er perspectief is. Want dan zegt de Heer vanavond, erken je schuld en vlucht tot Christus. Om zo een leven in dankbaarheid te leven. Het kan. En als u het weet dat het kan, omdat het anders is geworden door genade. En u herkent dit gewoon precies zoals het er staat. U weet iets van die grootheid van uw schuld. U weet echt hoe u verlost bent door Christus bloed. En u bent de Heer dankbaar, al is het echt te kort, maar u kunt het toch ook niet ontkennen. Dan mag u zalig leven en zalig sterven. Maar tegen u zou ik willen zeggen, hou in de gaten dat je nooit uitgeleerd bent. En als het goed is, hoef ik dat ook helemaal niet te zeggen, want dan herkent u dat zelf. Je blijft er toch in bezig. Die drie stukken, dat zijn geen drie stationen. Nee, je stapt op. Op station Aardingsveld-Giessendam. En je gaat langs boven Aardingsveld naar Gorinchem. Nou, die eerste twee stationnetjes, die heb je achter je gelaten. Als je in Gorinchem bent, dan hoef je aan die andere stations niet meer te denken. Als je bij de dankbaarheid bent, dan heb je de ellende en de verlossing voorgoed achter je gelaten. Nou, zo is bij u ook niet. Want de volgende dag, dan moet u weer naar Gorinchem om aan het werk te gaan. Nou, dan ga je weer. Hardingsveld, Giessendam. Boven Hardingsveld. Gorinchem. Zo is het geestelijk. Het gaat maar door. Morgen beleef ik het allemaal weer van vooraf aan. Je kunt nooit zeggen, nu ken ik mijn nood voldoende. Nu heb ik genoeg kennis van Christus. Nu ben ik God voldoende dankbaar. Nee, je komt telkens weer in de nood. Herkent u dat? Telkens weer in de nood. En telkens weer heb je die redder nodig, de Heer Jezus. En als je zo weer bij hem terechtkomt en je aan hem verliest, oh, dan ontspringt er zo weer een bloemetje. Een prachtige bloem van dankbaarheid en van lof. Tot eer van God. En zo gaat het maar door. Je zou zeggen een cirkel, hè? Ellende, verlossing, dankbaarheid. En weer de ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar nog beter is het om te spreken van een spiraal. Zo, hè? Ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar er is wel wat gebeurd. Als je weer in de ellende komt, dan ben je wel iets dichter bij de Heer gekomen. En zo gaat het door. Geen neerwaartse spiraal, maar een opwaartse naar God toe. Om eens zalig, volmaakt zalig te zijn bij God. En daar geen ellende meer. En daar hoef je ook niet meer verlost te worden, want je bent verlost. Je bent volmaakt verlost en je mag tot in alle eeuwigheid God danken en bloeien zoals nooit tevoren. Nou, zegt iemand, dat is heel mooi, maar ik heb nog één vraag. Catechismus. Maar hier ligt toch wat anders op de preekstoel? De Bijbel. Hoe zit dat? Is dit wel Bijbels? Want ik snap het. Ik zie het. Maar is het eigenlijk wel Bijbels? Nou joh, ik weet niet waar ik moet beginnen en waar ik moet eindigen om uit te leggen dat dit Bijbels is. De hele Bijbel is er vol van. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Neem nou de Romeinenbrief. Kijk eens naar die brief. Je ziet precies die opbouw. Paulus begint in de ellende, komt dan bij de verlossing en eindigt in de dankbaarheid om de gemeente te leren hoe voor God te leven. Je ziet het in een gedeelte als Efeze 2. Hè, waar het begint met de dood in zonde en misdaden. Levend gemaakt, uit genade zalig geworden, verlost, geschapen tot goede werken. Neem het psalmboek. Psalm 61. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Daarom stond hij op psalmbord vanavond. Maar ik had er heel veel andere kunnen kiezen. Psalm 116 hebben we gelezen. Die hadden we al eens doorgezongen, dus ik dacht, laat ik u dat niet aandoen. Maar had ook gekund. Had ook gekund. Het is toch een prachtige psalm, hè? Ik kom er zo nog even op terug. Psalm 116. We lezen hem vaak alsof het een bekeringsgeschiedenis is. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat gaat over een onbekeerde. En dan riep de Heere aan. Verlost. En dan uiteindelijk die dank richting God. Maar dan gaan we toch weer doen alsof het stationnetjes zijn, gemeente. Het is een psalm. Een lied dat telkens terugkeert in het leven van Gods kind. Telkens weer lig ik gekneld in banden van de dood, bevangen door nood en door schuld. En telkens weer roep ik zijn naam aan om telkens weer te ervaren dat God hoort en redt. En zo uit te roepen, o, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer, voor zijn gena vergelden. Dat is nou het leven van een christen. Is het een makkelijk leven? Ik zou het niet willen zeggen. Het is het spannendste leven wat er is. Dus als je avontuur wil, jongens, dan moet je een echte christen worden. Spannendste leven wat er is. Ook het mooiste leven. Want dan zal het niet altijd meevallen. Maar God laat je niet in de kou staan. Die regels die mij wel eens diep kunnen raken. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij. Keer op keer. Zo is God. Je bent toch rijk. Als je dit tot je deel mag hebben. Ik eindig met dominee I. Kivit. U weet wel, die dominee die zoveel betekend heeft voor de hervormd gereformeerde richting in de hervormde kerk vorige eeuw. Dominee G. Boer, misschien nog iets bekender, hè? Dominee L. Kivit, zoon van dominee I. Kivit en andere jonge predikanten, die kwamen dan samen bij I. Kivit en ze werden gevormd door die man. Die een echte theoloog was. Die vroomheid en wetenschap met elkaar verbond. En daardoor heel invloedrijk was. Maar ook invloedrijke mensen moeten een keer sterven. En zo ook dominee I. Kivit. En toen zijn lichaam op 9 juni 1954 gedragen werd vanaf de kerk, het kerkhof, in Baarn. Weet u wat er toen gezongen werd? Psalm 116. alle verzen. Achter elkaar door. Dat is wat geweest, hè? Daar herkende die man zich in. Dat was zijn leven. En dan ontdekte ik, toen dominee El Kiviet stierf. April 1990. De zoon dus, hè, van deze predikant. En de rouwstoet door de straten van Putten trok. Toen gebeurde hetzelfde. Toen werd Psalm 116 gezongen. Alle verzen. Achter elkaar. Er waren accentsverschillen tussen deze twee predikanten, vader en zoon. En dat had juist te maken met die drie stukken. De een benadrukte nog iets meer dan de ander. Dat het toch eerst de ellende is. De ander zei, hou ze maar bij elkaar. Maar daarin, gemeente, waren ze zo van harte één. Psalm 116, dat was hun leven. Ze wisten hun leven getekend in die oude psalm. God heb ik lief. Ik lag gekneld in banden van de dood. Och Heer, och wie het mijn ziel, door u gered. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Om te eindigen met het prachtige vers. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. En ze waren er al. Dat huis des Heren. Om hem voor eeuwig te loven. Met minder kunnen wij niet toe. Maar meer is niet nodig. Amen. Zullen wij zingen Psalm 61, het zesde vers. Hij zal eeuwig in vermogen voor uw ogen zitten op zijn troon. O Heer, 61 vers 6. Zullen we samen danken en bidden. Heere, mogen we zo leven. Telkens weer door u in de nood gebracht. En u gebruikt daar allerlei dingen ook in ons leven voor. Om tot u te roepen. O God, wees mij de zondaar genadig. En zo te komen tot die rots. Opgeraapt te worden door u. En te mogen weten van de verlossing. Door Christus, uw lieve Zoon. En te eindigen in u. Ja, mogen we zo deze dienst eindigen in u. Want u bent het. Die ook deze avond tot ons kwam. En u bent het. Die ons laat zien hoe groot onze schuld is. Die ons leidt tot Christus. En die ons een dankbaar hart geeft. Laat ons niet los, Heere. Maar geef ons telkens weer en meer van die noodzakelijke kennis. Verlicht ons verstand en open ons hart. En laat zo onze gemeente, ook hen die bij ons waren, die thuis verbonden waren en ieder van ons, leven. Zalig leven met u. Om eens zalig te sterven. Vergeef het verkeerde dat er was in deze dienst. Zegen uw woord. Ga met ons naar huis. Wilt u ons daar veilig brengen. En ons in deze week alles geven wat nodig is. Die jongens en meisjes op school. En als we ons werk te doen hebben, buitenshuis, in het gezin, ook als we niet meer werken, Heere, denk aan ons allen. Om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte Psalm 61, vers 7. Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen, loven uw majesteit. Psalm 61, vers 7.
Thank you.
Gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.